Vanmorgen werd Psalm 1 verkondigd, vanavond Psalm 2 en daarvan vers 12a. Psalm 2, vers 12a, de woorden: kust den zoon. Kust den zoon, dat is tevens ook het thema voor de prediking van vanavond. Wie hem moeten kussen, dat is het eerste punt. Wie beveelt om hem te kussen, dat is het tweede punt. En waarom u of jij hem mag kussen. Dus wie hem moeten kussen. Wie beveelt om hem te kussen en waarom u of jij hem mag kussen. Mag ik vanavond als gemeente met de deur in huis vallen? Door deze preek te beginnen met het stellen van twee vragen. En de eerste vraag richt ik met name naar de ouders in ons midden. U heeft vanmorgen gehoord, al luisterend naar Psalm 1, dat een groot gedeelte van onze catechisanten niet uit de Bijbel leest. Wat heeft u met die opmerking gedaan? Ik weet het. Er zijn vele vaders en moeders in ons midden voor wie die opmerking vanmorgen geen verrassing was. Die daarover ook vaak verdriet hebben. Die meer dan eens met hun zoon of dochter in gesprek gaan. Of een hint geven. Of zomaar een opmerking. Of die het gesprek niet meer met hun zoon of dochter voeren, omdat dat niet meer kan, maar het gesprek verlegd hebben naar Gods genade troon. En dagelijks in het gebed een kind of kinderen opdragen aan de Heere. En wat sta je in het gebed voor je kind sterk? Je kind staat alleen. Maar jij nooit. Doe dat maar eens. Dat je voordat je in gebed gaat voor je zoon of dochter eerst eens het doopsformulier leest. En dan lezend de naam van je kind invult. En dan hoop ik dat u samen met mij veel krediet op God krijgt. Als het waar is wat God beloofd heeft, laat hem dan ook aan zijn woord houden. De tijd is dan aan God. Maar dat hij het doet, dat mag u hem voorhouden. Toch is het niet zonder reden dat ik vanavond met deze vraag begin. Omdat ik weet dat er onder ons ook ouders zijn die dan nog nooit met hun kind over gesproken hebben. En dat grijpt me eigenlijk nog meer aan. Dat een jongen of een meisje in zijn jonge jaren niet uit de Bijbel leest, dat is aangrijpend. Maar het zal me ook niet verbazen, ik weet het trouwens wel zeker. Dat er in de gemeente nog gezinnen zijn, ik neem even een voorval uit een van mijn vorige gemeenten. Ik was er op bezoek in een gezin. Ik vroeg dat zomaar aan dat meisje. Lees jij uit de Bijbel? Ze zegt, nou ja, nee, eigenlijk niet. Ik zeg, zou je hem dan niet even voor me willen halen? Lees er vanavond uit jouw Bijbeltje. Kind naar boven. Komt met lege handen terug. Ze zegt, moeder, waar ligt mijn Bijbeltje? En je zag die moeder helemaal verstarren. Zegt kind, ik zou het eigenlijk ook niet weten. Om wie kun je dan het meest verdriet hebben? Om dat meisje? Of om die moeder? Tweede vraag. We hebben vanmorgen op Psalm 1 gehoord, gemeente. Een vraag voor iedereen. Twee mensen werden daarin getekend. De rechtvaardige en de goddeloze. En alleen al in het lezen van deze psalm, los nog van de uitleg daarvan, weet u waar u staat. Daar heeft u geen preek voor nodig. Zijn er nou onder ons vanmorgen ook mensen naar huis gegaan met de vraag: Heren, hoe word ik nou van een goddeloze, een rechtvaardige? Of ging u weg en u liet voor wat het was? Dat je eigenlijk die vraag die zich aan je opdrong vanmorgen in de prediking, van je afgeduwd hebt. En ik val maar meteen met de deur in huis en ik zeg maar concreet dat het je eigenlijk ook irriteert vanavond. Dat die vraag aan je wordt gesteld. Hoe word ik nou van een goddeloos rechtvaardig? Als u die vraag vanavond, gemeente, voor onszelf nu eens nemen. U onder de kansel, ik op de kansel. En nog eens een keer naar Psalm 1 kijken, dan doen we eigenlijk een teleurstelling op. Omdat Psalm 1 wel die twee mensen naast elkaar plaatst, de rechtvaardige tegenover de goddeloos. Kenmerken geeft van de rechtvaardige, dat waren er eigenlijk niet zoveel. Als het erop aankwam was dat er maar één. Hij heeft liefde tot God en Gods woord. Het verlengde van elkaar ligt dat. God en zijn woord. En de goddeloze werd aan de hand van drie verschillende kenmerken omschreven. Maar daar blijft het bij in Psalm 1. Twee wegen werden er getekend. De weg van de rechtvaardige naast de weg van de goddeloos. Maar nergens in Psalm 1 wordt beschreven hoe de goddeloze nu op de weg van de rechtvaardige komt. Dat is eigenlijk ook geen wonder, want wat bij ons Psalm 1 en Psalm 2 is, dat is oorspronkelijk één psalm geweest. In de loop van de geschiedenis, ik laat dat vanavond maar liggen, is er een knip ingezet tussen Psalm 1 en tussen Psalm 2. Maar heel nadrukkelijk willen deze psalmen als één psalm gelezen en eigenlijk ook bepreekt worden. U merkt dat trouwens ook aan de verschillende dwarslijnen die er lopen tussen Psalm 1 en 2. Ik noemde maar twee vanavond, morgenochtend kom ik daar nog op terug. Ik denk alleen maar bijvoorbeeld aan het woord weg dat in Psalm 1 nadrukkelijk aan de orde komt. Kijkt u maar even met me mee naar het slot van deze psalm, Psalm 1. Daar stond, zo zagen we dat ook vanmorgen, de Heere kent de weg van de rechtvaardige, maar de weg van de goddeloze zal vergaan. En dat sloeg ook terug op vers 1 van Psalm 1. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddeloze, nog staat op de weg van de zondaar, nog zit in het gestoelte van de spotters. Het woord weg is in Psalm 1 dus een van die kernwoorden wat Psalm 1 maakt tot deze psalm. Het is tegelijkertijd ook het thema wat terugkomt in Psalm 2. Ook in ons vers vanavond, vers 12, kijkt er maar mee, komt het woord weg weer opnieuw aan de orde. Kus de zoon, opdat hij niet toorne, en gij op de weg vergaat. En dan hebben we meteen ook het tweede thema te pakken, wat deze twee psalmen met elkaar verbindt. Het slot van Psalm 1 zegt dat ook, dat de goddeloos de weg van de goddeloze zal vergaan. Een uitdrukking die in onze vers en in onze tekst weer terugkomt. Kus de zoon opdat gij op de weg niet vergaat. Met alle overeenkomsten die er zijn er meer, maar die bewaren we maar even voor morgenochtend. Met alle overeenkomsten die er zijn tussen deze twee psalmen, op Psalm 1 aan de ene kant, op Psalm 2 aan de andere kant, zijn er ook verschillen. Wat ons vanmorgen opviel, en daarin was Psalm 1 ook klip en klaar heel helder en duidelijk in, wat er maar twee soorten mensen op deze wereld bestaan, rechtvaardigen tegenover goddeloos. En al luisteren naar die psalm zagen we de scheur dwars door onze gemeente lopen. rechtvaardig aan de ene kant en godloze aan de andere kant. Maar wat opvalt in Psalm 2, is dat er geen twee soorten mensen zijn. Er is maar één soort. De rechtvaardige kom ik in Psalm 2 niet bij name tegen. Wel de goddeloze. Daarmee zet Psalm 2 direct ook in. Kijkt u maar met me mee. Daar staat, als die psalm begint: waarom woeden de heidenen en bedenken de volkeren ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Je zou dus ook kunnen zeggen, in Psalm 2 gaat het niet over twee soorten mens. Maar worden alle mensen met verschillende woorden omschreven, volkeren der aarde, vorsten, koningen, die staan aan de ene kant. En aan de andere kant in deze psalm staan twee personen. De Heere en zijn gezalfd, staat in het Hebreeuws zijn Messias. God tegenover de rest. Ja, welke rest? Als u vanmorgen naar Psalm 1 geluisterd heeft en de toepassing ook op uzelf gemaakt hebt, mag ik dan vanavond gewoon zeggen ook tegen u en mezelf: God tegenover de goddeloos, en dat ben ik. Dat is het eerste wat aangrijpt in Psalm 2. God staat alleen. En tegenover hem staat de rest. En daarmee krijgen we al meteen een eerste deel op de vraag, een eerste deel van ons antwoord op de vraag: hoe wordt een goddeloze nu een rechtvaardige? Kan dat, gemeente? Past u dat vanavond? Dat het woord van u zo neerzet, goddeloos. En dat wanneer de Heer in Psalm 2 de rechtvaardige, de goddelozen en de koningen, de vorsten der aarde omschrijft, hij voert ze als het ware citerend in, dat is ook nieuw. In Psalm 1 werd er geen woord gezegd, zowel niet door de rechtvaardige als door de goddeloos. Alleen God was in Psalm 1 aan het woord. Maar hier in Psalm 2 is de Heere opnieuw die het spreken voortzet en tegelijkertijd als sprekend de goddeloos aan het woord laat, vers 3. Dan laat de Heere hun spreken, laat ons hun banden, de banden van de Heere en zijn gezalfde verscheuren en hun touwen van ons werpen. Daarmee wordt dus vanavond de goddeloze getekend. Hij wil met God ten diepste niet te maken hebben. Hij kan het niet verdragen dat de Heere zich tegen zijn leven aanbemoeit. Er wordt er kriegelig van wanneer de Heere al sprekend door het woord hem op de schouder stikt om hem als het ware om te laten draaien en terug te keren tot hem. Hij wil best wat met God en zijn woord te maken hebben, zolang het hem maar niet beknelt in zijn vrijheid. Dan mag God op zijn tijd ook best wel een woordje spreken. Wat ook opvalt trouwens is wanneer de Heere de rechtvaardige, goddeloze zo heeft neergezet in Psalm 2, is dat hij met een hele eenvoudige opmerking ook duidelijk maakt hoe de goddeloze, hoe u en ik, een rechtvaardige kunnen worden. Dat klinkt door in vers 12. Kust de zoon. Dat maakt dus het verschil. Kust de zoon. Wat is Psalm 2 aan de ene kant heel erg confronterend en direct. Laat geen spaan van ons heel. Zet op ons onze plek. En wat is Psalm 2 aan de andere kant ook zo heerlijk ruim gemeente. Als die woorden vanavond klinken in het midden van de gemeente kust de zoon, dan zijn ze geadresseerd aan de goddeloze. Niet in de eerste plaats aan mensen die hun goddeloosheid beleven. En daar verdriet van hebben. Nee, de mensen die in vers 3 oproepen, laat ons de band met God doorsnijden, verbreken. Die worden door de Heere opgeroepen om de zoon te kussen. En in dat bevel van de Heere tot u en tot mij, kijkt de Heere niet eerst naar wat er leeft in uw hart voor hem. De diagnose is al vastgesteld aan het begin van Psalm 2. En toch beveelt God de goddeloos, u, jou, mij om de zoon te kussen. Die oproep klinkt voor de laatste keer in 2017. Op verschillende manieren gemeente en op verschillende tonen hebben die woorden voortdurend geklonken in het jaar dat bijna achter ons ligt. Kust de zoon. Die woorden werden onvoorwaardelijk verkondigd in het midden van ons. Die woorden werden ook persoonlijk gelegd aan het hart en aan het leven van u, jou en mij. Mag ik vanavond nu als dienaar van de Heere ook de balans eens opmaken? Door die vraag maar eens in het midden van ons neer te leggen, zijn er nu ook in het achterliggende jaar geweest die de zoon hebben gekust? Ik ben bang dat er verschillende waren en zijn die dat antwoord schuldig moeten blijven. Wat is dat aangrijpend? We zullen dat zo meteen nog nadrukkelijker zien in deze psalm. Maar mag ik het eens gewoon heel eenvoudig en concreet zo neerzetten? Als de zoon nou in de prediking maar met zijn lippen naar u toe komt, gereed om zich door u te laten kussen, en je hebt het niet gedaan. Mag ik dan eens aan u vragen waarom niet? Wat had nu voor u meer waarde dan hij? Waarvoor ging uw hart sneller kloppen dan voor hem? En waar was u meer vol van dan van de Zoon van God? Kust de Zoon. Het adres van deze oproep is de goddeloze, bent u. ook vanavond. Waarom zou u hem moeten kussen? Nou, in de eerste plaats, laten we maar even kijken naar de tekstgemeente. De tekst loopt door, vers 12, kust de zoon. Woorden die klinken uit de mond van God. Ik zei het net al, in Psalm 1 is de Heer alleen aan het woord en hij voert als het ware sprekend het woord verder in Psalm 2. En enkele keer in Psalm 2 komt dan de goddeloze aan het woord, vers 3. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dan gaat de Heer verder met het spreken. Eerst tot de goddeloze, vervolgens tot zijn zoon. En als hij dat heeft afgerond, het spreken tot de zoon, tot en met vers 9 is dat, dan richt hij zich weer opnieuw naar de koningen, de vorsten der aarde, de goddelozen. En hij zegt het in vers 10, nu dan gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtige gij rechters der aarde, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving, kus de zoon. Het zijn dus geen woorden die gesproken zijn door een profeet ergens in de tijd van het Oude Testament of een dichter die deze psalm, al weten we zijn naam niet, op papier heeft gezet. En dat hij als het ware zijn volk, zijn tijdgenoten oproept om de zoon te kussen. Wat is dat al heerlijk. Als de dienaar van het woord de Christus mag uitstallen onder de prediking en de gemeente als het ware wervend mag meenemen om hem aan te prijzen en zonder uit te lokken. En wat zie je dat ook veel gebeuren, ook in de schriften zelf, profeten, apostelen die zo de Christus verkondigen. Je hoort dat verlangen en die bewogenheid ook doorklinken, de prediking van Paulus. Wij hebben niets anders voorgenomen u te prediken dan Jezus Christus en u gekruisigd. Maar hier gaat het om God die aan het woord is. En die zijn zoon aanprijst. Hij beveelt zijn zoon te kussen. Dat maakt deze psalm ook zo aangrijpend. Ik moest in de voorbereiding voor deze psalm verschillende keren denken aan de gelijkenis van de pachters. Verteld door de Heer Jezus. Je kent dat verhaal wel. Die eigenaar van die wijngaard die een lange reis gaat maken. En omdat hij graag wil dat zijn akker niet verloedert en zijn wijngaard niet verpaupert, heeft hij daar een aantal mensen neergezet. Contracten zijn getekend, afspraken gemaakt. En ze zijn er allemaal mee akkoord gegaan. Een handtekening stond onder dat contract, namelijk dat in de oogst, een deel van de oogst ook opgeëist mag worden door de eigenaar van de wijngaard. Het opvallende is dat gedurende die maanden die mannen gewoon hun werk doen. Als je langs die wijngaard zou lopen, dan zou je helemaal niets opvallen. Er staan mensen te schoffelen, bladeren weg te plukken, zodat de druiven meer kunnen genieten van het zonlicht. Ze onderhouden de heg en de muur om te voorkomen dat er roofdieren die wijngaard binnenkomen, of evers, zwijnen, zodat die wijngaard wordt omgewoeld. Het verandert in één keer wanneer een van die mannen die bij de heg aan het werk is tegen zijn collega's zegt, jongens, moet je nou eens kijken. Daar komt de zoon. Wat zeg je maar nou? Ja, daar komt de zoon. Schoffeltje aan de kant, hark opzij, allemaal kijken. Dan zijn ze vanaf dat moment niet meer met hun werk bezig. Maar ze zeggen tegen elkaar, toen de eigenaar ten laatste zijn zoon zond, laten we hem pakken. Vermoorden. Dat is de erfgenaam. En dan is de akker van ons. Zo is het ook in Psalm 2. Die koningen die doen gewoon hun ding, die besturen hun volk, die maken de financiën op, die stippelen het beleid uit, totdat God spreekt. Ik heb mijn koning gezalfd over Sion. Dan pas komen ze in beweging. wordt daarmee ook het leven van u en van jou getekend. In 2017 deed jij je ding, je was met school bezig, met je baan, met je gezin. Ogenschijnlijk kabbelde het heel rustig, totdat er geklopt werd op je hart. Die indringende woorden van vanavond misschien op een andere manier naar je toe kwamen. Kust de zoon. En dan moet je reageren of je wil of niet. Dan is het van tweeën één. En Psalm 2 zegt heel aangrijpend: allemaal. Zeggen ze, de banden doorkappen. Het juk wegwerpen. Liever zonder God dan een kus op de mond van de Zoon van God. Mag ik vanavond ook eens op huisbezoek komen? Waren er in 2017 ook verschillende onder ons die worstelden met de vraag: Heer, hoe kan ik nou uw zoon kussen? Ik hoor zijn naam. Ik zie dat ik zo niet kan sterven zoals ik geboren ben. Het gewicht van de eeuwigheid drukt op mijn ziel. Zou het misschien niet daaraan liggen dat je de zoon niet gekust hebt, omdat je je niet onvoorwaardelijk wilde overgeven aan de zoon? Want dat betekent jezelf scharen onder de groep goddeloos. En daar paste je voor. Dat wanneer vanavond het evangelie komt, misschien nu al voor het eerst het doek valt in je leven, daar sta je nou. Met al je vroomheid. Met al je goede voornemens. Met al je goede gedachten. Met al je bemoedigingen. Met al je tekstjes. Maar geen kus van Jezus mond. Dat ligt niet aan hem. Dat ligt echt aan u. God beveelt zijn zoon te kussen. Die woorden hier in Psalm 2 komen op nog een andere wijze. En ik wil die woorden toch maar eens even rustig lezen vanavond op deze oudjaarsavond in het Nieuwe Testament terug. Ik lees met u even uit 1 Johannes 3. Vers 23, kijkt u maar even met me mee. 1 Johannes 3. Johannes 3. Daar staat in 1 Johannes 3 vers 23, naast het oudtestamentische gebod, kus de zoon, nu het nieuwtestamentische gebod. Dit is zijn gebod, Gods gebod, dat wij geloof in de naam van zijn zoon, Jezus Christus. En elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. We gaan naar het derde punt. Waarom mag u de zoon kussen? Ik kom toch even terug bij u met die vraag waarmee u vanmorgen misschien de kerk uitging. Of waarmee al een tijd rondloopt. Hoe moet ik de zoon van God kussen? Luister nou eens naar jezelf als je vanavond opnieuw die vraag stelt. Hoe moet ik de Zoon van God kussen? Als je die vraag zo stelt, dan komt hij naar jezelf toe. En misschien ben je daar al maanden of wellicht al jaren mee in de weer. Hoe moet ik de Zoon van God kussen? Het kan ook zijn dat u die vraag herkent. Ik herken die vraag ook vanuit mijn leven. Dat kun je daar geweldig mee worstelen. In de prediking van het evangelie de naam van Christus hoort, maar je weet echt niet wie hij is. Dat je hoort zoals vanavond, dit is het gebod van de God. Geloven in de naam van zijn Zoon en u bent zalig. Dat je meteen die vraag naar je toe krijgt. Geloof, hoe moet ik geloven? Maar mag ik vanavond al luisteren naar Psalm 2? U eerst eens wijzen op iets anders. Vindt u het geen groot wonder dat u van God zijn Zoon mag kussen? Dat God dat toe wil laten. Dat u zijn Zoon mag kussen. Dat hij daar niet over toort. Dat hij niet in Psalm 2 zegt, de rechtvaardigen mogen mijn Zoon kussen. Dan sta je er al meteen buiten. Maar juist nadrukkelijk in Psalm 2 zich richt tot de goddeloos. En in het benoemen van die koningen van de volkeren der aarde, als het ware, niemand op deze wereld wil uitsluiten, maar in Psalm 2 het woord richt tot iedereen. Ook nog eens een keer beschrijft in Psalm 2 wat er leeft in uw hart. En als het goed is, wordt dat u ook u herkent. Namelijk dat er in u geen draad is dat God behaagt. En dat er geen vezel is dat naar God uitgaat. Geen gedachte is die God behaagt. Geen woord is wat God verheerlijkt. Maar als vanavond het woord, het oordeel velt over uw leven, dat je inderdaad daarvoor moet vallen. In dat ben ik, die banden verbreken. Losschudden. Dat is nou mijn leven. En dat in Psalm 2 de Heere zo laag afdaalt en zegt tegen u en tegen jou, je mag mijn Zoon kussen. Dat sta ik nu toe. Niet het antwoord op de vraag hoe mag ik de Zoon kussen? Geeft een doorbraak in het geestelijk leven. Het zicht op God, die mij wil zalig maken zoals ik ben, goddeloos. Dat geeft de doorbraak in het geestelijke leven. Dat is die God tegen wie ik in opstand gekomen ben. Die vanmorgen en vanavond in Psalm 1 en in Psalm 2 tussen de regels door laat ruisen. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Als we zo naar de Zoon gaan kijken, gemeente, niet vanuit ons, de vraag of ik behoefte heb aan hem, maar vanuit God is naar de Zoon gaan kijken. Dan wil ik een paar dingen benoemen, dan luister het naar die twee woorden, naar die drie woorden, kus de Zoon. In de eerste plaats zijn het woorden die een aantal andere keren op een aantal andere momenten ook klinken in de schrift. Ik denk aan het Nieuwe Testament, wanneer de Heer Jezus oprijst uit het water van de Jordaan, gedoopt door Johannes de Doper, scheurt de hemel open, daalt de duif, de Heilige Geest in de gedaante van een duif naar beneden en klinkt over het hoofd van de Heer Jezus. Deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Een variant op Psalm 2. kust hem. Maar voorafgaand aan dat bevel zegt de Vader wat hij in zijn Zoon ziet. In hem is mij wel behaag. Hij streelt mijn oog. Hij stilt mijn hart. Hij is de belichaming van mijn liefde. Hij is dierbaar in mijn oog. Petrus blikt er later op terug, wanneer hij op dat andere moment er ook getuige van is op de berg der verheerlijking. Naar die wolk als een deken ziet liggen om de Heer Jezus, die geflankeerd wordt door Mozes en Elia, die samen met de zaligmakers spreken over het naderend lijden en sterven, klinkt daar opnieuw die stem: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat zegt de Vader aan de vooravond van het lijden en sterven van Christus. Waarom zegt hij dat op die twee belangrijke momenten? Aan het begin van Jezus' omwandeling op aarde en aan het einde van Jezus' omwandeling op aarde. Om zijn vinger met eerbied gesproken te leggen bij het hart van de Zoon. Dat overstroomt van liefde en gehoorzaamheid tot zijn Vader. Als je in het Nieuwe Testament de titel Zoon tegenkomt, bedoelt de schrift altijd de gehoorzaamheid van de Zoon. Hij die leeft voor zijn Vader, die spreekt namens zijn Vader, die luistert in opdracht van zijn Vader, die sterft in gehoorzaamheid aan zijn Vader. Daarom zegt Petrus, door de mensen is die wel verworpen. Laat ons zijn banden verscheuren en touwen afwerpen. Weg met hem. Kruist hem. Maar bij God uitverkoren en dierbaar. De Vader kent waarde toe aan de Zoon. En zegt daarom vanavond tegen u, jou en mij: kus hem. Hij is dierbaar. U mag hem kussen. Onvoorwaardelijk. Ja, de enige voorwaarde om hem te kunnen kussen is dat u goddeloos bent. En dat is ook de enige reden waarom je onder de prediking van het evangelie verloren kunt gaan. Als je niet als een goddeloze aangesproken en behandeld wilt worden. Dan kun je wel over Jezus praten. En over Christus. Als ik nou vanavond als dienaar van hem eens bij je op bezoek kom en naar je vraag zeg: vertel nou eens van dat moment dat je hem voor het eerst mocht kussen. Je onvoorwaardelijk mocht overgeven aan zijn opzoekende zondaarsliefde. Kun je daar wat van vertellen, gemeente? Al is het maar heel schuchter. Vraag niet om toeleidende wegen. God is daarin vrij. Maar het verschil tussen die rechtvaardige en die goddeloos in Psalm 1 en 2 wordt hier gemaakt. Wel of niet de Zoon gekust. Dat maakt het verschil. U mag hem niet alleen van zijn Vader kussen. Hij wil ook door u gekust worden. Dat wil hij zelf. Waar zou ik beginnen, gemeente, om de gewilligheid van Christus om u zalig te maken uit te tekenen? Waar zou ik vanavond moeten eindigen? Mag ik u even meenemen opnieuw naar de vooravond van Jezus lijden en sterven. Als hij daar op die plaats staat, net buiten Jeruzalem op de Olijfberg. We stonden daar van de zomer. Dan gaat dat toch door je heen als je dan de stad zo ziet liggen met die muur en wat er nog van over is. Hier stond de zaligmaker ook, eeuwen geleden. Ik keek hij zo op die stad. Zag de mensen de poorten ingaan op weg naar de tempel. zag de rook kringelen vanaf dat tempelplein naar boven, die offers die werden gebracht. En als je dan goed naar zijn gezicht kijkt, dan zie je op een gegeven moment de tranen uit zijn ogen zo langs zijn wangen naar beneden lopen, dat drupt dan op de grond. Je hoort het hem roepen vanaf die olijfberg: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten gehoord en vermoord hebt, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Diezelfde Christus stond in 2017 ook op uw stoep. Met diezelfde liefde. Met diezelfde tranen. Met diezelfde oog. En met datzelfde hart. En waarom heb je hem nou niet gekust? Waarom liet je hem staan? En wees je hem de deur? Is het dan vanavond geen wonder dat hij opnieuw bij je komt? En opnieuw zijn lippen uitsteekt. En met Psalm 2 vanavond. Als de vader zegt kus de zoon, zegt de zoon kus mij. Wat is dat eigenlijk, de zoon kussen? Wel, ik wil u eerst even meenemen nog naar deze psalm. Psalm die natuurlijk geschreven en ontstaan is in een andere cultuur dan de ons. We vinden dat vreemd wanneer mannen elkaar kussen. Maar in het Midden-Oosten is dat heel gewoon. Men kust met elkaar op de wang. En u moet maar eens opletten, de mindere kust altijd de meerdere als eerste. En dat is zeker ook het geval met een koning. Die kust alleen iemand die hij op gelijk niveau met hem plaatst. Of die voor hem boven hem staat. Denk aan Salomo die zijn moeder Batseba aan de rechterhand van hem plaatst op zijn troon. Als teken van eer en ontzag, eerbied voor zijn moeder. Nou, dat bedoelt Psalm 2. Dat in het geven van een kus aan koning Jezus. Hij erkent. Kent en eerbiedigd wordt als de koning van uw leven. Onvoorwaardelijke overgave aan hem. Een gewillig voegen onder de kruisbanier van koning Christus. Om je te laten regeren door hem. Mag ik vanavond even dichtbij komen? Daar loopt nou wat nabijkomend werk voor weg. Die willen wel genieten van Christus' liefde, maar niet luisteren naar zijn bevelen. Die willen wel horen van een gekruisigde Christus, maar niet van een koning die regeert. Wiens vijanden dan ook mijn vijanden worden. Wiens heiligheid dan ook mijn heiligheid wordt. Wiens bevel mijn gebod wordt. En die in mijn leven ook inderdaad de strijd moet gaan opnemen tegen de vijanden die nog overgebleven zijn in mijn hart. Maar ook tot u komt vanavond deze indringende woorden. Kust de zoon, de zaligmaker wil zich volkomen wegschenken, helemaal alleen aan u en aan uw hart. De derde en de laatste reden waarom u hem mag kussen. Ik stip dat maar heel even aan, gemeente. En ik zal zo uitleggen ook waarom. Kijk maar even met me mee naar de tekst. Er staat in vers 12, kust de zoon. Dan geeft God er ook een reden bij. Opdat hij niet toorne, de zoon toorne. En gij op de weg vergaat. Wanneer zijn toorn, de toorn van Christus, maar een weinig zou ontbranden. Nu zeg ik dat vanavond niet tegenover u en tegenover mij om ons bang te laten maken. Een kus van Jezus' mond bepaalt dus inderdaad het verschil tussen hemel en hel. Er zijn in de hel velen die van hem gehoord hebben, die aan zijn tafel hebben gezeten, die over hem gesproken hebben, maar die hem nooit hebben gekust. God verhoede dat dat ook uit onze gemeente gebeurt. Daar moet je toch niet aan denken. Als je ogen sluit en de preek van Oudjaarsavond 2017 gaat mee de hel in. Kust de Zoon. Opdat hij die toorn en je inderdaad in die toorn van God eeuwig moet blijven. Met deze woorden je gedacht, ik wil hem niet kussen. Dat is niet alleen de ernst, gemeente, van de prediking. Op deze laatste zondag. Dat is ook de ernst van je leven. Eén kus maakt het verschil voor de eeuwigheid. En toch, versta me goed vanavond, vind ik dit niet de belangrijkste reden om de zaligmaker te kussen. Angst. De belangrijkste reden vanavond om hem te kussen, is dat hij gekust wil worden. Door u. Hij wil dat. Ik zou vanavond aan het einde van deze preek daarom eerst aan u willen vragen. Wat heb je nou tegen hem? Koning kan zijn zwaard hanteren. Zijn legers oproepen. Bevelen geven. En deze koning staat niets in de weg om met één gebaar je leven weg te vagen. Maar hij komt niet met het wapen van de zwaarte, van het geweld. Hij komt vanavond met het wapen van de liefde. En wil je daarin laten delen? Wat is er nou tegen hem? Kijk eens namens wie hij komt. Hij komt namens zijn vader. De vader zegt vanavond, zie de zoon, kust mijn zoon. Wat heb je vanavond nou tegen zijn vader? Dat je hem niet zou willen kussen. Is het niet deze liefde die jou vanavond ontmaskert? En met je onwil jou voor de dag laat komen. En is dat ook niet het aangrijpende van de prediking van vanavond? Dat er nu twee tegenover elkaar staan. De Heere wil zich laten kussen. En als we het overlaten aan jou, dan zeg jij, maar ik bedank daarvoor. Kun je verschillende redenen voor hebben. Je kan nu wel met je hart en met je gedachten buiten zitten. Avond ligt nog voor je, oudjaarsavond. Dat gaan we doen. Je kan vanavond ook bij jezelf denken, ja dominee, maar dit is mij te goedkoop. Dit is te gemakkelijk. Moet toch eerst wat anders aan vooraf gaan. Kust de zoon, staat er. Kust de zoon. Alles wat je nu erbij voegt. Onteert de vader en de zoon. Hoe vroom het ook klinkt, het is modder op Christus liefde. Maar mag ik vanavond ook aan u vragen? Zou u niet door de knieën willen gaan? Als met eerbied gesproken de zoon in het gewaad van het woord vanavond naar je toe komt. Met zijn lippen gericht op je leven. Dan kun je hem wegduwen. Je moet even denken aan de jongste bij ons thuis. Dat is het beeld van Psalm 2. Dat tegen die kleine zegt als ze gaat slapen, ze ligt nu waarschijnlijk al te slapen, geef ze een kus. Dan gaan die lipjes al naar voren. Het kind gaat ervan uit dat vader of moeder kust. Is er nou vanavond iemand hier in deze gemeente die met alles wat je aanklaagt bij God, dit niet van God kan geloven? Dat hij het wel zegt, kus de zoon. En toch niet doet. Dan houdt God op te bestaan. Dan kunnen we vanavond de Bijbel dicht doen. Dan heeft het kruis niet gestaan. Dan is er geen graf opengebroken. Dan heeft er geen zoon geleefd. Dan is de hemel leeg. En hebben we niets. Maar vanavond komt het woord naar u en naar jou. Hij is het die ons zijn vriendschap bidt. Zou je het vanavond niet doen? Al is het maar heel schuchter en heel voorzichtig. Maar je lippen uitsteken naar de lippen van de zaligmaker. En je laten overweldigen door zijn eenzijdige liefde. Zodat ik als een goddeloos door Christus word gekust. En in het kussen van zijn mond door de Vader als een rechtvaardige wordt aangezien. Amen.